Houston, contact with a test 1.
Touchdown
to Crow.
Hello.
Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Space Cowboys. Dit keer niet met Herbert Blankenstein. Die weet altijd perfect welke aflevering zijn. Wel met Luc en met Jury.
Hi Thijs.
Hi.
Hey, hoe gaat het met jullie in deze coronatijden?
Ja, wat zullen we erop zeggen? Het blijft een gekke wereld en dat blijft dan nog wel eventjes. Ik zit mij gewoon al helemaal af te vragen hoe dat straks gaat. Ik werk in Den Haag. Ik woon in Hilversum. En een paar maanden geleden toen ik daar naartoe treinde, was de capaciteit al nauwelijks voldoende om iedereen te vervoeren. Dus ik vraag me toch echt af straks met allerlei voorrang- en reserveringssystemen hoe ik in hemelsnaam nog naar mijn werk gekomen. Maar nou ja, de tijd zal het leren. Het zal ook sowieso nog wel eventjes duren, dat verwacht ik.
Ja. En Jury, ben jij nog bij de BNR-studio's geweest?
Nee, eigenlijk sinds halverwege maart. Jeetje, zo lang geleden al. Volgens mij 6-7 weken geleden dat ik al niet op kantoor ben geweest. Het is gek. Heel gek eigenlijk. Nee. Het is een plek waar je anders 5 dagen in de week rondhangt en nu kom je er nooit meer.
Nee, dus we zitten weer allemaal netjes op afstand. Netjes op afstand. En vandaag gaan we het hebben over, even kijken, over Starlink gaan we het hebben. Want daar is wat nieuws over. En nieuwe lander, hè? Nieuwe maanlander. Gaan we het uitgebreid over hebben. En dan hebben jullie nog een hele lange lijst met nieuwtjes. Wat we een korte tipje van de sluier misschien?
We gaan binnenkort weer een bemande lancering vanuit Amerika meemaken. Dat is natuurlijk heel spannend. Chinezen lijken met een ruimtevliegtuigje bezig te zijn. En verder heeft het Pentagon beelden van UFO's vrijgegeven.
Oh, kijk. Eens aan. Oh, dat is spannend. En Jury?
Jij? Ja, ik heb nog wat over een Russische test van een antisatellietwapen die vorige maand heeft plaatsgevonden. Daar is wat reuring over ontstaan, ook vanuit de Amerikaanse overheid. En daarnaast, als we het toch hebben over landen met een wat minder goede reputatie. Iran heeft ons vorige week verrast en ik ga straks vertellen waarom.
Oh, nou. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Zullen we met Starlink beginnen? Met het internet via de ruimte. Het was bij ons in de WhatsApp-groep in de familie. Een grote een happening, zullen we maar zeggen. Want het Starlink-treintje kwam langs. Nou, dat was meerdere avonden achter elkaar. Was dat, het treintje komt weer langs, het treintje komt weer langs. Ik heb hem zelf niet gezien. Hebben jullie het Starlink-treintje gezien?
Ik heb hem gezien, net nadat hij gelanceerd was. Dat was 20 minuten, nadat hij uit Cape Canaveral in Florida was opgestegen, was hij boven Nederland heel duidelijk te zien als een felle ster. En 2 dagen daarna heb ik het treintje iets wat laag aan de horizon ook voorbij zien komen. Toen waren de satellieten al wat verder uit elkaar gegaan.
Ah ja, dat kon je wel duidelijk zien, zeg maar.
Ja, het is toch wel heel erg leuk hoor. Het ene moment zit je inderdaad op je computer NASA TV of in dit geval SpaceX op YouTube te volgen met een live reportage. En je rent naar buiten en vervolgens komt de hele handel overzetten bij een hele heldere hemel. Dus was boffen. Erg leuk om mee te maken. Ja.
En wat vinden jullie er nou van? Voordat ik zo meteen eens even het nieuws ga delen erover. Want ik vind het dus ergens heel tof, maar ik heb ook mijn bezwaren of zo ergens. Hoe kijken jullie naar nu, in deze fase?
Ja, die deel ik wel eigenlijk. Ik moet ook wel zeggen dat het me heel erg verbaast dat de reuring ontstaat nu die dingen eenmaal in de ruimte zijn. Dat niemand dit heeft zien aankomen. Misschien heeft SpaceX ook niet heel erg duidelijk verteld hoe die dingen eruit zagen en dat ze zo ontzettend veel reflecteerden. Want ik kan me voorstellen dat de astronomen achter hun telescopen hier niet ontzettend blij mee zijn.
Ja, maar ook gewone burgers misschien. Ik zit elke keer te denken dat het een beetje, het doet me denken aan de eerste file die er ooit stond. Toen de eerste file ooit volgens mij op weg naar het strand stond in Nederland, gingen allemaal mensen daar naartoe om dan foto's van te maken. Van kijk nou, de moderniteit is aangekomen.
Dat leverde bermtoerisme op inderdaad. Dat leverde bermtoerisme. Naar de file gingen kijken. Ja.
Naar de file gingen kijken. En nu heb ik ergens een klein beetje het gevoel dat met Starlink zo toch op een of andere manier het ons een klein beetje iets ontnomen wordt. Dus het was altijd al wel leuk om natuurlijk de ISS over te zien komen of het gewoon een satelliet te zien vliegen, hè, in de verte. Ik ben toch benieuwd of als we een permanente trein van satellietjes aan de lucht krijgen. Of ik niet later gewoon tegen mijn kinderen zeg, nou ja, je kan het je nu nauwelijks meer voorstellen. Maar ja, vroeger was dat er dus allemaal niet.
Ja. Vroeger hadden we gewoon een zwarte lucht in de nacht.
Ja, precies. Nou ja, je hebt nu inderdaad, als je eens een hele heldere nacht hebt en je kijkt naar boven en je hebt het geluk op een mooie plek in Europa te zijn waar je ook de Melkweg kan zien, dan heb je echt het gevoel van wauw, ik kijk recht de kosmos in. Ja, en precies. Als je straks omhoog kijkt en je ziet inderdaad het satelliettreintje van 5:15 langskomen. Ja, dat is toch een stuk minder romantisch en filosofisch naar mijn gevoel.
Positieve punt is wel, we zien natuurlijk de treintjes van de vorige lanceringen zien we niet meer. Die treintjes die verdwijnen na een tijdje als die satellieten steeds verder uit elkaar gaan. En als ze steeds hogere baan om de aarde, dus hun uiteindelijke baan aannemen. Mm-hmm. En wat ik ook had begrepen is dat Elon Musk vanaf lancering 9... dus dat zal ergens in juni zijn, dat hij een bepaald soort zwarte starshade eigenlijk gaat aanbrengen rond de satellieten, waardoor ze wat minder gaan opvallen.
Klopt. Eigenlijk ze hebben daarmee getest in afgelopen februari, volgens mij. Dat was de 1 januari, februari hebben ze er eentje geprobeerd. Darkset noemden ze die. Nou, ja. Dat is blijkbaar goed gevallen, want ze gaan dus vanaf de volgende, hè, want er was dus een, er zijn aan de lopende band Starlink lanceringen. En dus die van 2 weken geleden is er weer verouderd, want er komt er volgende week weer een aan. 7 mei is het volgende. En dat is de eerste keer dat ze allemaal die coating gaan hebben.
Ja.
Dus vanaf nu zou het als het goed is steeds minder moeten worden.
Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd, want kijk, je kan natuurlijk de satelliet wel mooi inpakken of met zwarte verf bespuiten. Maar er zit een zonnepaneel aan en dat reflecteert nou eenmaal. Daar doe je geen malle moer aan. Ja. En het zijn nu een paar honderd satellieten. Als ik het goed begrepen heb, moeten het al 20.000 worden. Ik ben toch heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien, ja.
Ja, ben ik ook wel benieuwd. Ja. Nou, het blijde nieuws in ieder geval is dit. Er komt een beta aan van het daadwerkelijke internet dat die satellietjes gaan leveren. Dus na het lanceren van al die satellieten zijn er inmiddels 422. En 2 zijn er volgens mij deorbited. Dus er zijn er 420 in de lucht. Die doen het. En die zijn nu langzamer zeker klaar voor een eerste beta intern. Dus een private beta. En dan waarschijnlijk aan het eind van dit jaar een publieke beta. En dan kan dat ding dus uitgetest worden. Ik vind het wel wonderlijk dat het dus... Ja, je zou denken...
Heb je voor mij een link waar ik me kan inschrijven?
Nou, precies. Nee, helaas. Oh, goeie. Nee, nog niet. Nee. Wat dat betreft is het ook alleen maar een tweet. Hè? Dus op tweetniveau dit. Elon Musk heeft... Iemand stelde een vraag. En Elon Musk heeft gezegd van... binnen 3 maanden private, 6 maanden... public. Een beetje onduidelijk nog, de vraag was eigenlijk van wanneer kunnen we dit in Amerika en Canada verwachten? En daar gaf Elon Musk een soort half antwoord op. Want hij zei, het is voornamelijk in de hoogte-breedtegraden is het goed te zien. Dus eigenlijk hoe noordelijker...
Maar daar zitten wij toch? Als het Canada is, kunnen wij het ook.
Exact. Dus toen dacht ik ook van, nou ja, wij zitten eigenlijk ook op een hele hoge. Dus, doe maar door.
Ja, doe maar door. Dan moet je natuurlijk wel rekening mee houden dat het Elon time is. Hè? En dat,
het is Elon time. Dus
dat is altijd een beetje rekbaar.
En niet alleen dat.
Een eentje voor of een nulletje achter.
Zoiets, naar keuze.
En je moet je ook voorstellen, het is eigenlijk bedoeld voor mensen die op het platteland wonen. Hè? Dus ik woon in de stad zelf, dus eigenlijk heb ik er helemaal niks aan. Het is eigenlijk voor, als je echt in the middle of nowhere woont, waar slecht internet te krijgen is, daar is het super interessant voor. Want het wordt internet op breedbandsnelheid. En dan ook nog in the middle of nowhere. Dus dan is het interessant. Maar jullie wonen ook allebei in de stad?
Of ja, zeker.
Ja, precies. Dus voor ons is er eigenlijk, we hebben er eigenlijk helemaal niks aan. Maar goed.
Gaat om het idee.
Het gaat om het idee. En als je in het buitengebied woont, je hebt echt een antenne te grootte van een pizzadoos, ongeveer is het idee. En dan doet hij het. En ze hebben een licentie op dit moment voor maximaal 2 miljoen mensen. Dus voorlopig is dat ook nog geen probleem. Ja. Zal ik nog de laatste bullet point even afmaken? Want dan zijn we helemaal bij qua Starlink.
Tuurlijk.
Er was Gwyneth Shotwell, die de CEO van SpaceX, die heeft ook een maand of anderhalf laten vallen dat het misschien Starlink een eigen bedrijf zou kunnen worden. Dus dat het afgesplitst wordt van SpaceX en dat het dan misschien zelfs naar de beurs kan gaan. Dat lijkt wel een goede optie voor de toekomst. Maar Elon Musk wil het eerst eigenlijk intern winstgevend maken voordat hij daar verdere stappen in doet. Maar dat vond ik ook nog wel interessant, dat het een apart bedrijf zou kunnen worden. En uiteindelijk is de ambitie 40.000 satellieten. Dat had ik ook nog even opgeschreven. Dus we zitten nu eigenlijk op 100ste van hoe groot het moet worden. Ja, met die 420. Ja. Dat is nog 100 keer zoveel worden.
Dan wordt het straks echt nog ingewikkeld om iets te lanceren. Want dan je moet om een hele hoop zaken heen vliegen dan.
Hoe bedoel je?
Nou, 40.000 satellietjes die in een baan om de aarde draaien. Dan wordt het toch een beetje mikken om je raket daar tussendoor te leiden zonder dat je iets raakt.
Ja, dan hebben we het alleen over SpaceX en Starlink. Hè? Want,
ik bedoel maar. Ja.
Amazon wil met Kuipers eenzelfde soort constellatie in de lucht brengen. Ik weet niet wat de Chinezen en de Russen nog van plan zijn, maar die zullen ongetwijfeld met dezelfde soort ideeën komen.
Ja, omdat die het nu natuurlijk zo al zien, ja.
Ja.
Dat zou wel kunnen. En wat betreft die hoogtes, hè, waar ze dan op de hoogte waarop ze zweven, zeg maar. Is dat dan krijgen ze dan een soort van hun eigen hoogte toegewezen? Luc, weet jij dat?
Hoe dat dan zit? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij gaan ze wel zoveel mogelijk in een mooi vast patroon vliegen. Zodat het mooi verdeeld is over de aarde. Om op die manier zeg maar het signaal zo goed mogelijk te kunnen verdelen. Mm-hmm. Maar ik weet eigenlijk niet op welke hoogte.
Het zijn verschillende hoogtes. Ik weet ook niet precies welke getallen, maar het zit volgens mij tussen de 400 en de 1000 kilometer hoogte in. En er zijn verschillende banen eigenlijk voor verschillende satellietsoorten. Want er wordt nu één soort satelliet gelanceerd. In de toekomst willen ze ook nog een ander soort satelliet, wat onderdeel is van het hele Starlink-netwerk, gaan lanceren. En die komen weer op een net wat andere hoogte te zitten. Dus het wisselt. Het gaat wisselen.
Ja, oké. We zullen zien. Mocht er inderdaad iemand van ons naar het buitengebied, misschien dat Herbert in zijn vakantiehuis abonnementje kan nemen en beter abonnementje aan ons kan vertellen hoe het dan is.
Ja, precies. Die kan een mooie testaccount starten.
We vragen het de volgende keer. Ik wilde heel graag naar de maanlanders. Wat was er met de maanlanders aan de hand? Jullie hadden allebei volgens mij iets van nieuws.
Wat we weten is dat morgenavond NASA bekend gaat maken hoe het gaat zitten met de contracten voor het bouwen van een landingsvaartuig voor astronauten die in het kader van Artemis in 2024 op de maan moeten landen. Mm-hmm. Nou, dat zeg ik maar eventjes heel snel, dan maak ik geen woorden meer aan vuil. Hoe het er precies gaat uitzien, dat weten we eigenlijk niet. Het kan dat er 2 tot 4 bouwers een eerste contract krijgen. En misschien in een tweede fase 1 of 2 fabrikanten het ding daadwerkelijk gaan bouwen.
Als opdracht vanuit NASA?
Ja, inderdaad. Die hebben inderdaad nu gewoon de markt gevraagd van kom maar met voorstellen. Misschien dat wel een heel stuk sneller kan dan dat in het verleden gebeurde. Want dan had je voor het bouwen van een bemand systeem toch echt wel een decennium nodig. Die tijd heeft NASA niet, vinden ze zelf en vindt vooral het Witte Huis. Het wordt spannend. Het wordt een enorme race. Het zou best eens kunnen dat er behoorlijk verschillende concepten uitgetest gaan worden. Gaat het ding uit 2 of 3 onderdelen bestaan? Waar wordt het samengevoegd? Hoe gaat dat gebeuren? Dus ik zie erg uit naar de persconferentie van morgen.
Ja. Weet wel welke partijen in de running zijn voor deze?
Boeing, SpaceX en dan een consortium waar ook Boeing weer in zit. Verwarrend genoeg. Sierra Nevada zit er ook nog tussen. Alhoewel die lijken niet zulke ontzettend sterke kaarten te hebben, omdat Dream Chaser nog altijd niet heeft gevlogen. Aan de andere kant, Boeing staat ook niet in een heel erg rooskleurig daglicht de laatste tijd. Dus het kan.
Daar hadden we het vorige keer ook al over.
Ja, precies. Oh, Blue Origin zit er ook nog tussen natuurlijk.
Ja, Blue Origin had toch dat ding? Hoe heet het ook weer? Het New Glenn of zo?
Blue Glenn is de grote raket die ze aan het bouwen zijn. Mm-hmm. En Blue Moon is de basislander die ze hebben ontwikkeld.
Ah, Blue Moon. Oké. Ja.
Maar ja, het dingetje met Blue Origin is natuurlijk ook dat ze al ontzettend lang bezig zijn. Vooral ook met New Shepard. die capsule tot 100 kilometer hoogte moet brengen en ooit eens toeristen moet gaan laten vliegen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk tot nu toe alles wat ze gedaan hebben. En dat toeristenvliegen, dat schuift ook steeds verder de toekomst in. En ze hebben nog nooit iets in een baan om de aarde gebracht. En dat is toch best een interessant detail.
Ja, wel wonderlijk, hè? Ja, misschien is dat eigenlijk helemaal niet hun, waar ze het beste in zijn.
Nee, dat moeten ze nog bewijzen. En ja, dan kan ik me voorstellen dat dat nou niet de eerste partij is die je gaat uitnodigen voor een maanlander.
Nee, precies. Nee, precies. En Joeri, jij had iets over ook over een maanlander, volgens mij.
Ja, veel minder spannend, want het gaat niet om bemande ruimtevaart, maar
Laat maar.
Nee, voordat mensen teruggaan naar de maan, wil NASA graag nog een paar kleinere missies, onbemande onderzoeksmissies laten landen op de maan. En daarvoor hebben ze een tijdje geleden een nieuw initiatief voor in het leven geroepen. Dat heet CLIPS, het Commercial Lunar Payload Program. En het idee daarvan is dat NASA zegt, wij willen 100 of 200 kilo aan wetenschappelijke apparatuur op de maan hebben. En een commerciële partner, maakt niet uit wie, mag ervoor zorgen dat dat ook daadwerkelijk op de maan komt. Dus er is eigenlijk een wedstrijd voor uitgeschreven. En de afgelopen weken kwam steeds verder naar buiten wie nou precies hebben gewonnen. En dat zijn allemaal kleine bedrijven die we eigenlijk niet zo heel goed kennen, moet ik heel eerlijk erkennen. Dus een voorbeeld is de Nova Zeelander van Intuitive Machines. Daarvan is nu bekend geworden dat hij in de Vallis Schruteri gaat landen. Dat is waarschijnlijk een ingestorte lava grot. In 2021 moet hij daar gaan landen.
Was maar dat andere... die ene waar Apollo 18 dan ooit gepland was, maar die ging niet door?
Precies, dat is die. Andere is Masten Space Systems, ook een bedrijfje uit de Verenigde Staten, wat een lander volgend jaar wil gaan lanceren. En dan hadden we nog een andere, dan moet ik heel even kijken welke dat ook alweer was. Dat was Astrobotic.
Astrobotic,
ook een klein bedrijfje. Kijk, dit zijn allemaal van die kleine bedrijfjes die in de afgelopen 10 jaar zijn gestart. En die in het kader van deze wedstrijd vaak ook expertise uit het buitenland hebben gehaald. Een van deze drie bedrijven is bijvoorbeeld ook gepartnerd met de Israel Defense Industries. En die waren degene die achter Bereshit, die maanlander van Israël, die vorig jaar net niet geland is, zaten.
Ja.
En op die manier proberen ze eigenlijk een beetje vanuit de hele wereld proberen ze de nodige kennis op te doen, zodat zij in 2021 wat wetenschappelijke missies naar de maan kunnen lanceren. Nou, en cool, dat wordt nu steeds verder bekend en het wordt een druk jaar volgend jaar op de maan. Dus sowieso 3 missies en wie weet wat er nog meer volgt.
Ja, en als ik dan dus even goed het verschil begrijp tussen wat Luc net noemde en wat jij nu noemt, is dat dus Luc had het over bemand, hè? Over een bemande landen voor de bemande ruimtevaart over een paar jaar. En dit gaat over de cargo, eigenlijk de experimenten die dan, ja, gewoon in ieder geval als ze langzaam heel huids daar aankomen, worden afgeleverd.
Ja, het zijn eigenlijk een soort van, voorlopermissies om te kijken hoe precies het oppervlakte van de maan er nou in zit, hoeveel straling er is, dat soort zaken om ervoor te zorgen dat we straks precies weten waar we als mensen kunnen en moeten landen. Wat is interessant.
Ah, wat de beste plek voor een basis wordt.
Dat soort zaken.
Ja, slim. Ja, dat is natuurlijk wel
nodig. En het kan natuurlijk elkaar gewoon heel mooi gaan aanvullen. Kijk, het is uiteindelijk slim als je heel veel vracht te vervoeren hebt, om dat losgekoppeld van de astronauten te doen. Dan kan je ook lekker spullen vooruit sturen voordat je je bemanning daar neerzet.
Ja.
Dus het wordt vanzelf een maandorp. Met al die spullen die straks gaan landen, kan je bijna al over een nederzetting praten.
Ja. Ik vind het zo tof, hè? Ongeveer een jaar of, nou, wat zal het zijn? 6, 7 jaar geleden of zo. Was er een keer een korte documentaire van Motherboard. Volgens mij bestaat Motherboard niet meer, maar dat was een wetenschappelijk magazine van Vice. Waar ik destijds werkte. En die kwamen met een korte documentaire over alle startups in Silicon Valley die iets met ruimtevaart te maken hadden. En wat er zo tof aan was, was dat het eigenlijk heel informeel was. Dus het was echt een soort lelijke gang met alleen maar een paar hokjes links en rechts. En dat eigenlijk die hele start-up cultuur in ruimtevaart, die bestond nauwelijks of niet. Want ja, het was altijd alleen maar het domein van bedrijven met miljardencontracten van de overheid. En ik vind het zo tof dat eigenlijk dus mensen tegenwoordig gewoon hun met een beetje kennis van zaken hun eigen niche kunnen vinden binnen de ruimtevaart en daar dan ook specialistisch in kunnen worden en een start-up rondom kunnen bouwen.
Nou ja, en het leuke is dus nu dat NASA dus fondsen beschikbaar stelt om deze start-ups ook daadwerkelijk een kans te geven om hun missies uit te voeren. En wie weet wat hier verder uit rolt. Ik bedoel, SpaceX is ooit ook zo groot geworden, hè, met missies van met geld van NASA om missies uit te voeren.
Ja, met nog veel iets groter misschien, maar...
Ja, dit is echt new space. Ze pakken het op een hele andere manier aan. Je ziet het in het geval van Elon Musk. Is hij in ieder geval zowel in staat om echt in gigantisch hoog tempo spullen te ontwikkelen en operationeel te maken. En dat op een hele andere manier te doen. Niks log en jarenlang studeren. Gewoon proberen, lanceren, werkt het niet? Nou, dan doen we de volgende iets anders. En, hij komt er wel. Hij heeft wel een groot bedrijf neergezet. En ik ben heel benieuwd hoe ver hij het gaat brengen met zijn wilde plan.
Ja. Ja, en nu is dus eigenlijk jouw nieuws. Hè? Dus misschien als mensen deze aflevering horen, dan is het nieuws al naar buiten. Maar we weten dan dus bijna wie de nieuwe maanlander voor Artemis gaat bouwen, hè, voor die maanmissie. Weet jij toevallig of het daarna een soort wedstrijd blijft? Of kiezen we nu gewoon dit gaat hem worden en we gaan hier helemaal volop verder?
Nee, er gaan verschillende scenario's in het rond. Misschien worden er wel drie fabrikanten uitgekozen die in ieder geval het ding gaan ontwikkelen en tot een zeer gedetailleerd voorstel of misschien zelfs wel een prototype komen. En er wordt zelfs ook rekening mee gehouden dat er uiteindelijk twee fabrikanten de maanlanders gaan bouwen. Zodat je niet afhankelijk bent van één team als er iets wat misgaat. We hebben natuurlijk tot twee keer toe grote problemen met de Space Shuttle gehad. Waardoor er verder geen Amerikaans ruimteschip meer gelanceerd kon worden. En astronauten met de Russen moesten meeliften.
Dus, ja, dat is zo gebeurd, hè? Dat is toevallig een mooi bruggetje, want daar had een van jullie twee ook nog iets over. Want binnenkort gaan volgens mij de eerste astronauten weer vanaf Amerikaanse bodem.
Precies. We hebben een datum op 27 mei om 22:32 Nederlandse tijd. Dus daar kunnen we allemaal naar kijken. Gaat SpaceX zijn eerste bemande Crew Dragon lanceren op de DM2, Demonstration Mission 2. Die dan 24 uur na de lancering met het International Space Station moet koppelen. Dat wordt dan voor het eerst sinds juli 2011 dat er Amerikaanse astronauten aan boord stappen van een Amerikaans ruimteschip en vanaf Kennedy Space Center worden gelanceerd.
Met dank aan SpaceX dus?
Met dank aan SpaceX, inderdaad. De Falcon 9 en de capsule, de Crew Dragon, allemaal uit één fabriek. Ook dat hebben we niet vaak meegemaakt. Ja,
dat is wel bijzonder hoor.
Zeer zeker.
Na al die jaren eigenlijk Amerikaans ruimtevaartprogramma.
We zijn 9 jaar na die laatste shuttle. Dus je zou zeggen, enorm feest. Ik was destijds een van de miljoen mensen die naar die laatste Space Shuttle lancering stond te kijken.
Ja, wat vet.
Maar
ik heb nog gemist. Mijn broer ging trouwen. Anders stond de kracht.
Gaaf
elkaar het jaarwoord ongeveer op het moment dat het in de lucht ging.
Ja, je moet kiezen af en toe in het leven.
Ja, het was echt waar. Hij was uitgesteld, jongen. Ik was destijds producer in New York voor RTL Nieuws. En ik moest produceren dat we erheen konden. Toen werd hij dus op het laatste moment uitgesteld.
Ja.
Toen werd hij dus verplaatst naar die datum dat zelf niet bij kon zijn. Dus ik heb die hele reis toen geproduceerd en zo. Alle details in me opgenomen. Uiteindelijk kon ik er zelf dus niet bij.
Nee.
Die van de crew ging wel.
Heel erg vervelend.
Ja. En jij was erbij dus?
Ik was erbij stond daar met honderden journalisten. En verderop in Titansville op een brug. Die stond zwart met mensen vol. De schatting is dat er inderdaad al miljoenen Amerikanen hebben gekeken. Deze hervatting van de bemande ruimtevaart in Amerika, dat wordt een beetje een anticlimax. Het ziet ernaar uit dat er geen enkele buitenlandse journalist bij is. Een handjevol Amerikaanse journalisten.
Oh, wow.
En verder wordt het publiek gevraagd, blijf weg, houd afstand, want corona. Ja,
Ze gaan het allemaal thuis zitten kijken.
Ja, ik denk dat NASA TV overbelast zal worden via internet. Want ja, natuurlijk wordt dit best een groot evenement. Maar
ja, denk het ook. Ja.
Helaas niet het grote feest met massa's mensen die elkaar snikkend in de armen vallen. Van emotie nee. En opgetogenheid. Dus ja, zo zie je maar. De hele wereld ziet er een beetje anders uit. En dat gaat ook vooruit de vaart gelden.
Ja, maar hoorde ik jou niet laatst... correct me if I'm wrong hoor. Maar hoorde ik jou niet laatst zeggen dat jij dacht dat de volgende maanlanding niet zo'n groot spektakel zal worden als de vorige maanlanding?
Dat denk ik wel, ja.
Ja. Maar nu ben je dus wel optimistisch dat dit dan wel tot iets voor
dit wel, zorgt. Maar dit zal deze ene keer zijn. En het is vooral natuurlijk ook iets waar je, ja, als Corino er niet was geweest, waar je naartoe had kunnen gaan. Je kan mensen de ruimte in zien vliegen. Nou, dat gaan we natuurlijk straks ook meemaken als we weer op de maan landen. Maar dat zal je toch gewoon op tv moeten volgen. Daar kun je niet echt bij zijn. En daarvan is het natuurlijk zoiets van... we zitten in een wereld die heel veel problemen ook heeft. De roep van, moeten we hier ons geld aan besteden... zal veel luider zijn dan dat hij in 1969 is geweest. Ja, ja. En daarbij, ja, we hebben het al eens gedaan. We kennen het al. Iedereen kent de naam van... Neil Armstrong, en die weet wat hij zei toen hij zijn voet op het maanoppervlak zat.
Ja, dat zal nooit veranderen, hè. Dat zal nooit veranderen.
Maar ik denk...
Ik denk dat er echt wel iets meer in zit, hoor. Ik bedoel, we hadden destijds een krakende oude televisiecamera in zwart-wit. Om daar toch met 4K draaiende camera's mensen te zien landen, de eerste vrouw op de maan. Het is wel goede televisie, hoor.
Nou ja, dat aspect, dat merk je nu al, dat NASA dat probeert uit te melken. De standaardzin is inderdaad ook geworden, in 2024 laten wij de eerste vrouw en de volgende man op de maan landen. Ja. Ik ben er heilig van overtuigd dat een vrouw de eerste is die straks weer in het maanstof rondwandelt.
Dat, ja, precies.
Zo slim
zijn. Ja, en ook goed gefilmd en zo. En ik weet niet, met VR-camera's, weet ik veel wat ze er allemaal niet heen sturen. Ik denk dat het voor de gewone mens thuis toch wel tof kan worden, hoor. Ook op een andere manier dus heel bijzonder dan de vorige keer. Want natuurlijk, de eerste keer is altijd de eerste keer. Ja. Columbus weet iedereen, maar de derde reis van Magelhaan hebben mensen niet helemaal meer helder voor de geest.
Precies,
maar ja. Uiteindelijk, ik weet niet, ik kijk er wel... Ik heb het idee dat het toch nog wel voor een hele nieuwe generatie ook wel heel veel gaat betekenen, denk ik.
Ik hoop het.
Allemaal doorgaat.
Ik hoop het. Ik zal in ieder geval gek van enthousiasme voor de tv zitten. Dat is
ja, het. Precies.
Ik denk wij allemaal wel.
Ja, ik denk het ook. Over gesproken over enthousiast voor de televisie zitten. De Pentagon geeft beelden van UFO's vrij.
Ja.
We kunnen nu UFO's kijken.
Ja, ja ze zijn echt. Ze zijn echt ongeïdentificeerd.
Ze zijn echt ze zijn echt officieel ongeïdentificeerd.
Kijk, het
therefore aliens. Ja,
precies. Het nieuws is erg relatief, want de beelden die het Pentagon deze week heeft vrijgegeven waren in 2004 en 2015 al uitgelekt.
En nu hebben zij toegegeven dat ze echt zijn dan?
Nou, ze hebben nu toegegeven van, wij kunnen niet verklaren wat we hier zien. En met zoveel woorden heeft het Pentagon dat eigenlijk nog nooit gedaan. Nou, de UFO-liefhebbers op deze wereld spreken inderdaad van een historische gebeurtenis. Het is ook best bizar om te zien en vooral ook om te horen. Je hoort namelijk een aantal Amerikaanse luchtmachtpiloten die helemaal uit hun dak gaan, terwijl ze beschrijven wat ze zien.
Ja, ik ken die video. Die is al een tijdje uit, maar nu is hij dan officieel uitgebracht.
Precies.
Want hij was eerst gelekt en nu is hij dan daadwerkelijk...
Ik vind die beelden best moeilijk te interpreteren, want het is
heel moeilijk te interpreteren.
Het is infrarood en ik heb het idee dat er inderdaad een stipje in beeld wordt genomen wat ofwel over een heuvellandschap of over zee heen raast. Ik weet niet precies wat daar te zien is. Het punt is alleen wel dat je inderdaad de piloten hoort beschrijven van, nou ja, het gaat zo ontzettend snel en vervolgens hangt het stil en schiet het er ineens weer in een andere richting met een gigantische vaart vandoor. Ja, dat zijn trucs die de aardse technologie in ieder geval nog nooit heeft voor elkaar gekregen. Het lijkt een of andere schijf te zijn die een beetje kantelt en inderdaad zich heel vreemd beweegt.
Beweegt, hè? En dan opeens schiet hij er weer vandoor.
Precies, dus ja, dit is niet zomaar een vliegtuig. Het is zelfs heel onwaarschijnlijk dat het misschien een geheim Amerikaans luchtmachtproject is. Maar wat is het dan wel? Ja, en die vragen, daar houden natuurlijk mensen zich heel graag uitgebreid mee bezig. Dus wat dat betreft... het blijft ongeïdentificeerd. Wil dus helemaal niet zeggen dat het aliens zijn.
Nou, eigenlijk, Luc, eigenlijk denk ik dat we het Space Cowboy wel over hebben. Verdomme. Want het speelt zich allemaal in de dampkring af. Zie ik. Het is eigenlijk.
Ja, eigenlijk.
Eigenlijk. Ja, alleen in de naam. Alleen het idee dat mensen denken dat het misschien buitenaardse aliens zijn. Maakt iets voor Space Cowboys.
Ja, precies. Maar ja, goed. Laten we het gewoon voor de zekerheid maar tot ons vakgebied beschouwen. Kijk, als ze overmorgen wel ineens in mijn achtertuin landen. Dan kunnen we in ieder geval zeggen dat wij het al genoemd hadden.
Nee, precies. Absoluut. Kijk, het achtergrondverhaal hiervan is ook. Ja, ik weet niet naar wat voor muziek iedereen luistert hier in deze groep. Of bij de luisteraars. Maar ik ben in mijn jeugd. Was ik groot fan van Blink-182, punkband.
Ja.
Pop-punkband. Ken je, Juri?
Ja, ja en, zeker. Onze jeugd, inderdaad.
Zeker onze jeugd.
En, een andere generatie, sorry.
Andere generatie, ja. En hun breakout hit was Watch My Age Again. Want wat dat betreft word ik ook steeds ouder dat ik hun nog tof vind. Hun gitarist, Tom DeLonge, die is dus op een gegeven moment... Die heeft deze band opgericht toen hij jong was. Is toen op een gegeven moment midden in zijn carrière, een jaar of 5 geleden volgens mij, daar uitgestapt om dus... de Stars Academy of Arts and Sciences op te richten. Dat was een soort van, wat ga je nou precies doen? Die jongen die was al vanaf dat hij jong was zo gek van UFO's, dat hij dus op een gegeven moment de band waar hij daadwerkelijk wereldberoemd mee is geworden en stadions mee volspeelt, verlaten heeft om een bedrijf op te richten dat onderzoek doet naar UFO's. Zo heilig ervan overtuigd is hij dat het wel buitenaardse wezens zijn en dat ze wel dat daar van alles verborgen wordt gehouden. En het was dus zijn bedrijf die uiteindelijk deze video's omhoog heeft gehaald.
Oké. Okay.
Wow. Als eerste, ja. Heel bizar. Ja, dat is in 2017 was dat. En wat ik ergens echt heel bizar vind is dat toen hij uit die band stapte was het echt van, oké, hij is echt psychotisch en helemaal de weg kwijt en weet ik het wat. Nog steeds geloof ik echt niet dat deze UFO's buitenaardse wezens zijn. Maar ik vind het toch ergens wel weer tof dat hij toch het Pentagon heeft weten te bewegen. Om dus officieel UFO-beelden naar buiten te brengen. Het heeft verdomme nog een beetje succes ook. Moet je nagaan.
Nou ja. Er zijn wel meer mensen met gekke ideeën. Ik denk dat op een vergelijkbare manier destijds naar Elon Musk is gekeken.
Nou ja, dat is wel waar. Ja, ja. Nee, want het zijn dus daadwerkelijk ongeïdentificeerde objecten. Dus ja, men weet gewoon niet wat het zijn. Ja.
Ja, punt.
Ja. Fair point. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Juri, heb jij dan nog iets leuks?
Iets leuks? Nou nee, ik heb eigenlijk twee berichtjes waar ik niet zo blij van word. Maar iets wat ik wel heel erg leuk vond is...
Okay.
We hebben de verjaardag te vieren, namelijk Hubble is 30 geworden. De Hubble Space Telescope. Dus dat is het leuke nieuws wat ik heb. En ik vond het eigenlijk best wel indrukwekkend dat er al 30 jaar lang... een telescoop boven in onze ruimte rondzweeft en ons elke week en elke maand weer van de prachtigste beelden en de belangrijkste ontdekkingen voorziet.
Ja,
dus absoluut. Ik dacht dus, ik wil wat meer weten over Hubble. En toen kwam ik een prachtige documentaire op YouTube tegen over de geschiedenis van Hubble in de afgelopen 30 jaar.
Ah, dat is wel interessant, ja. Ja.
Zoveel nieuwe dingen die ik weer kon leren daarvan. Natuurlijk, de link daarnaar staat uiteindelijk in onze show notes. Maar ik wou toch weer even de aandacht vestigen op dit voor de wetenschap toch ongelooflijk belangrijke project.
Ja absoluut. Is al een beetje bekend tot wanneer die daar blijft hangen? Want elke keer moet opnieuw over een servicing mission worden nagedacht.
Nee, dat gaat niet meer gebeuren, denk ik, een servicing mission. Ze zeggen dat hij qua techniek eigenlijk nog best wel goed ervoor staat. Hij heeft natuurlijk 4 of 5 servicing missions gehad. Dus hij zal af en toe van nieuwe onderdelen voorzien. Of zij, volgens mij moet ik zij zeggen, want het is een wetenschappelijk object hier. Ze is al een paar keer vernieuwd. De belangrijkste onderdelen die doen het gewoon nog goed. Alleen er zijn een paar onderdelen die ervoor zorgen dat de Hubble Space Telescope helemaal strak gericht op één object kan blijven. Die onderdelen, die beginnen nu een beetje slijtage te vertonen. Er waren er een paar als backup. Die zijn inmiddels al ingezet omdat de hoofdonderdelen al het hebben opgegeven. En nu lopen ze dus alleen nog maar op de backup onderdelen. En dat is waarschijnlijk het grootste gedeelte wat mis kan gaan. Is dat op een gegeven moment die reaction wheels, reaction control system eigenlijk. Dat die ervoor zorgt dat die op een gegeven moment begeven. En dat daardoor Hubble niet meer langer op één plek gefocust kan blijven. Dat de wetenschappelijke waarde van Hubble minder maken.
Ja, absoluut. Ja, eigenlijk zit het allemaal te wachten op James Webb.
Van zo'n systeem inderdaad. Kijk, de wetenschappelijke apparatuur, nou, die kan waarschijnlijk nog wel decennia mee. Maar je bent totaal afhankelijk van je standregeling.
Ja.
En het is jammer, dat zijn nou ook precies de bewegende onderdelen die slijten. En daaraan zal het instrument uiteindelijk ten onder gaan. Maar er wordt gezegd 2025 moet hij kunnen halen. Dus in vijf jaar kan je nog een hele hoop mooie wetenschap doen.
Prachtig, ja. En James Webb is een opvolger. Alleen James Hubble kijkt natuurlijk kijkt eigenlijk naar optisch licht. Het licht dat wij ook kunnen zien. James Webb, als ik het goed heb, kijkt naar X-ray. Oftewel...
Oh ja.
Ander soort straling. En ziet röntgen. En ziet dus het universum ook op een andere manier. Dus het is geen directe opvolger. Het is qua belang en qua verwachtingen wel een goede opvolger. Maar het is niet de directe opvolger. Ik weet dat de NASA is wel druk bezig met WFIRST. Dat is wel een optische telescoop. Een enorme optische telescoop. Tien jaar geleden heeft de NASA van de NRO. Dat is de National Reconnaissance Office, oftewel het spionageteam van de Amerikaanse luchtmacht, hebben zij een aantal enorme spiegels gekregen. Spiegels die gebruikt werden in spionagesatellieten om naar de aarde te kijken. En die willen ze nu gaan inzetten voor een opvolgermissie van de Hubble. Kost een paar miljard, is ook een missie die heel vaak al aan een zijden draadje hangt, omdat misschien het budget ervoor wordt gekort of de hele missie wordt gecanceld. Maar vooralsnog lijkt het erop dat die missie op een heel langzaam tempo voort kan gaan. Dat zou een echte opvolger van Hubble zijn. Een echte optische telescoop in de ruimte.
Ja, vergeet ook niet dat Hubble, dat wordt in ieder geval beweerd aan alle kanten. Het ontwerp van de Hubble Space Telescope dood gewoon een afgeleide is van de Amerikaanse spionagesatellieten. Hij kijkt alleen de andere kant uit.
Het is in feite een keyhole satelliet. Een keyhole satelliet is een satelliet die sinds de jaren 70 door de NRO wordt gebruikt om zeer gedetailleerde opnames van de aarde te kunnen maken. Dan heb je het echt over opnames met een resolutie van 50 centimeter of minder zelfs. Nou, dan kan je heel veel terugzien. En ja, het maakt niet uit waar je hem naartoe richt. Je kan er gewoon heel goed mee kijken.
Ja, precies. Dat is het wezen van het telescoop, inderdaad.
Ja, gaaf. Hubble kwam de laatste jaren nog wel eens uit met een paar projecten die ze hadden gedaan, omdat ze eigenlijk tijd over hadden. Hè. Dus Hubble is ook al ver over zijn tijd heen dat hij eigenlijk bedacht was in de ruimte te hangen. Ook omdat hij nog geserviced is natuurlijk. Toen hadden ze 2-3 jaar geleden nog zo'n prachtige foto van volgens mij het Andromeda-stelsel op de allerhoogste resolutie ooit of zo. Destijds heb ik gehoord dat er eigenlijk een aantal van zulke projecten aan zouden zitten komen. Waarbij ze eigenlijk één object opnieuw zouden bezoeken, om het zo maar te zeggen. Om er opnieuw naar te kijken. Ik heb daar sindsdien eigenlijk weinig meer van gehoord. Dus ik wil alleen maar even hardop zeggen, ik ga daar weer eens even induiken. Om te kijken of er ook uit die 30 jaar, of daar misschien wat recente nieuwe mooie dingen uitgekomen zijn. Dat is misschien leuk om even, naar te kijken. Ja, absoluut. Nou, de rapid fire. Welke laatste paar nieuwtjes hebben we nog voor het staartje van de uitzending?
Als we het over spionagesatellieten hebben, dan een paar uitzendingen geleden noemde ik dat er een kleine Russisch satelliet achter een van die Kirill satellieten, die ik net noemde, zat te jagen. Okay. En dat was waarschijnlijk onderdeel van... Wat we zagen is dat er een satellietje wat van de zomer gelanceerd was, vorig jaar zomer, opeens heel dicht in de buurt kwam van zo'n Amerikaanse keyhole satelliet. En dat was waarschijnlijk om dichtbij opnames te maken van hoe dat ding eruit ziet en hoe het werkt. Alleen dat kleine satellietje is onderdeel van een veel, veel groter programma binnen Rusland, wat 2 weken geleden nog groter in het nieuws is gekomen. Dat is namelijk het Russische antisatellietsysteem.
Antisatellietsysteem is een systeem waarmee een mogendheid, bijvoorbeeld Rusland of de Verenigde Staten, eigenlijk de ruimte krijgen om een satelliet in een baan om de aarde uit de lucht te schieten of uit te schakelen. En dat is iets waar men al sinds de jaren 50 en 60 mee bezig is. De Verenigde Staten deden dat vroeger met kleine raketten die vanuit een vliegtuig werden gelanceerd. Of nog grover met een kernbom die werd gelanceerd. En die kernbom die zorgde dan voor een explosie die uiteindelijk ervoor zorgde dat die satellieten werden uitgeschakeld. Dat was een wat heftigere oplossing. De Russen waren in de jaren 70 druk bezig met een systeem waarbij een satelliet dicht bij een andere satelliet zou komen en dan eigenlijk een fragmentatiegranaat zou loslaten, waardoor die satelliet in de ruimte werd geëxplodeerd. Maar eigenlijk sinds de jaren 80 is het een beetje stil geworden rond die antisatellietsystemen. Geld ging op en het was ook niet zo heel erg netjes meer. Het werd niet als iets netjes gezien in de wereld.
Om andermans satellieten op te blazen.
Ja. Alleen sinds 2005 zien we dat er wel weer heel veel meer aandacht voor is gekomen. In 2008 hebben de Amerikanen een gefaalde spionagesatelliet uit de ruimte geschoten. Met een raket die van een boot werd gelanceerd. De Chinezen hebben in 2007 een oude weersatelliet opgeblazen in de ruimte, waar we nu nog steeds last van hebben, omdat er zoveel rotzooi van is gekomen. De Indiërs hebben dit vorig jaar in april ook gedaan, met een satelliet waar ook ontzettend veel rotzooi van af is gekomen.
En daarna elke keer ontkend dat het een probleem was, toch?
Ja, dat was geen probleem. We hebben er nu nog steeds mee te maken, maar het was geen probleem. Twee weken geleden kwam dus naar voren dat de Russen weer een test hebben uitgevoerd met Noodle. Noodle is een systeem waarbij de Russen vanuit een plek op de aarde een raket de ruimte inschiet, een klein raketje. En dat raketje is zo precies dat het in potentie een andere satelliet kan raken en daarmee dus ook kan uitschakelen. Zeker als je er een kleine explosieve lading in zet. Nou, de Amerikanen waren natuurlijk een dag later compleet over de zeik over het feit dat dit gebeurde. En aan de ene kant terecht. Want ja, het is gewoon ontzettend risicovol om in de ruimte een satelliet uit te schakelen, omdat je gewoon de kans hebt dat er heel veel extra rotzooi ontstaat. Maar ja, aan de andere kant vond ik het ook alweer een beetje hypocriet van de Verenigde Staten, aangezien ze zelf deze capaciteit ook hebben.
Ja. Je kan hem volgens mij beter vangen en in een soort net en dan gewoon deorbiten. Dat lijkt me eigenlijk veel fijner voor space debris dan dat je er een bom naast laat ontploffen.
Dat is de prettige manier van satelliet uitschakelen, maar als het erop aankomt, dan wil je natuurlijk snel en overtuigend kunnen doen. En dan is een explosief of een lasersysteem is natuurlijk een stuk effectiever.
Ja, een laser, ja, dat is ook wel een goede. Ja.
Nou, de Russen zijn dus druk bezig hiermee. Er zitten meer satellieten in een baan om de aarde van de Russen die de capaciteit hebben om heel dicht bij een andere satelliet te komen en dus potentieel ook iets af te laten vuren. Dit systeem wat ze 2 weken geleden hebben getest kwam heel dicht in de buurt van een andere oude Sovjet-satelliet. Dus die capaciteit zijn ze wel echt aan het verfijnen. En het zou me niet verbazen als ergens in de komende periode dat we zien dat de Russen toch hun eigen satelliet een keer uit de lucht gaan schieten met hun eigen systeem. Dan ben ik benieuwd.
Het gefaalde staat zonder ruimteprogramma, maar ze kunnen wel andere mensen een satelliet uit de ruimte halen. En dan haal je daar meer macht vandaan. Heb je er binnen toch iets? Ja.
Ja, dus ik ben benieuwd hoe de Verenigde Staten daarop gaan reageren. Maar we houden het in ieder geval in de gaten. Ik ben er zelf niet zo'n fan van, want dit is niet waar de ruimtevaart voor bedoeld is natuurlijk. Hè?
Nee, precies. Juri.
Dit is, het is de bedoeling dat we het gebruiken voor het verder brengen van onze samenlevingen. En niet voor het uit de lucht schieten of vernietigen van andermans satellieten.
We come in peace for all mankind.
Ja,
precies. Luc, had jij nog een nieuwtje uit China?
Er zijn geruchten dat er op de Chinese lanceerbasis Jiquan voorbereidingen plaatsvinden voor het lanceren van een klein experimenteel ruimtevliegtuig. Raket zou al op het platform staan, zou onder een Lange Mars 2F raket gaan, waarmee ook de bemande missies met de Shenzhou capsules hebben plaatsgevonden. En het is niet helemaal duidelijk wat het apparaat is. Een aantal jaren geleden zijn er landingsproeven gedaan met een een klein vliegtuig wat van onder een bommenwerper werd losgelaten. En zo werd gekeken of het ding een beetje goed kon landen. Dat project heette Shenlong en het is niet duidelijk of het ding wat nu gelanceerd zou worden daar iets mee te maken heeft. Qua afmetingen en misschien zelfs uiterlijk zouden we moeten denken aan de Amerikaanse X-37B die al een aantal keren heeft gevlogen. Ja, en, ja, wat ze er precies mee willen, dat weten we niet. Maar als we eerlijk zijn, weten we eigenlijk ook niet waar die X-37 nou precies voor wordt gebruikt. Dus,
en weten we van het Chinese ruimteprogramma over het algemeen heel weinig, toch?
Ja, precies. Nee.
Die X-37B, over 2 weken gaat er weer eentje de lucht in. En inderdaad, we weten echt niet wat dat ding daar nou doet. We weten dat het in een baan om de aarde zit. We weten dat het gebruikt wordt voor experimenten die uiteindelijk weer terug naar de aarde kunnen gaan. Maar dat is het.
Ja. En het is een soort vliegtuigje dat dus op een raket zit. Hè? Dus het wordt met een raket in een baan op de aarde gegooid. En dan uiteindelijk kan het gewoon landen zoals een space shuttle, zoals een vliegtuig.
Zeg. Ja, het is eigenlijk een schaalmodel van space shuttle.
Ja, daar komt het op neer. En ja, wat zeker met die X-37 zo onduidelijk is, van is het ruimtevliegtuig nou het experiment? Of wil de Amerikaanse Defensie gewoon een systeem hebben waarmee ze experimenten naar boven kunnen brengen en ook weer veilig naar huis kunnen brengen? Dus is het vliegtuig inderdaad simpelweg een transportmiddel? Dus,
ik denk inmiddels dat het laatste is geworden. Want het is inmiddels al de 6e missie die straks gelanceerd gaat worden.
Ja, dat is wel waarschijnlijk. Want we krijgen niet ontzettend veel beelden van die X-37 als die gelanceerd wordt of geland is. Maar het ontwerp is ook niet gewijzigd. Je ziet geen ontwikkeling in het uiterlijk van het voertuig. Dus ja, misschien is het inderdaad simpelweg een lijndienst naar de ruimte. Zoals de Space Shuttle ook had moeten zijn.
Ja, maar dan dus niet voor cargo, maar voor mensen.
Zeg het maar. In principe is
als een soort drone, zeg maar. Hij vliegt als een soort Amerikaanse militaire drone.
Ja, misschien. Kijk, in principe is de X-37 ook groot genoeg om gewoon levenssystemen in te zetten en bemand te vliegen.
Ja, precies. Ja,
een beetje veel. Misschien willen de Chinezen wel zoiets doen.
Ja. Ja. Nou, we houden het weer in de gaten.
Overigens, China.
Ja,
nog één China en eentje in Iran dingetje. China gaat namelijk op 5 mei, onze nationale bevrijdingsdag, gaan ze een nieuwe versie van hun bemande capsule testen. En dat is wel weer een interessante. Het is eigenlijk een beetje een kopie van de Dragon capsule. Maar dat wordt straks de capsule waarmee bemanning naar het nieuwe ruimtestation van China gaat. Dus 5 mei gaan ze dat lanceren vanuit hun zuidelijke lanceerbasis op een eiland in Wenchang.
Ja, de raket is vandaag naar het lanceerplatform gebracht.
Oh, serieus? Dat hebben jullie wel goed gezien dan. Dus dat wordt allemaal duidelijk naar buiten gebracht. Dus,
hier weten we wel wat hij gaat doen. Dat is het fijne.
Oh, mooi zijn. Ja. Soms in China weet je het gewoon niet. En opeens staat er een raket, is hij al aan het vliegen. En dan is het een lancering gedetecteerd.
Oude Sovjet-praktijken.
Nee, precies. Ja. Dan hebben we Rusland gehad, hebben we China gehad. En dat is in Iran hebben we nog op de rol staan.
Over raketten die opeens gaan vliegen, gesproken. vorige week werd ik nogal verrast. Ik ben zelf wel zeer geïnteresseerd in wat er allemaal in Iran gebeurt. En ook daar, het is een mysterie wat er plaatsvindt. 2008 hebben ze voor het eerst iets gelanceerd. Daarna een paar keer succes gehad. Maar eigenlijk sinds 2015, elke keer als de Iraniërs iets proberen te lanceren, gaat het al vrij snel heel erg mis. Explosies, zelfs explosies voordat er überhaupt gelanceerd gaat worden. Dat hele ruimtevaartprogramma lag eigenlijk sinds 2015 wel echt op zijn gat. En nu, vorige week, zag ik dat ze opeens met succes een kleine satelliet in een baan om de aarde hebben gebracht. Met een compleet nieuwe raket, vanaf een compleet nieuwe lanceerbasis door een compleet nieuwe organisatie.
Ja, dat is een nieuwe snik vanuit Iran, zeg maar.
Ja, dat verbaasde mij eerlijk gezegd, want deze had ik niet helemaal zien aankomen. Nou, wat ze gedaan hebben, de Iraanse, dat is volgens mij de Islamic Republican Guard Corps. Dat is een beetje de elite-eenheid van Iran. Die hebben dus blijkbaar hun eigen ruimtevaartprogramma opgezet. En wat ze hebben gedaan is ze hebben een raket gemaakt die gebaseerd is op een opgekalefaterde skutraket. Het is een skutraket waar 20, 30 jaar lang verder aan is gewerkt en die compleet geoptimaliseerd is. Dus het is een oude Russische raket die via Noord-Korea in Iran is gekomen en daar verder is geüpgrade. Het is een prachtig verhaal voor een latere podcast om eens te traceren hoe Iran in hemelsnaam aan al deze techniek is gekomen. Ja, daarbovenop hebben ze een tweede trap gezet en die hebben ze zelf ontwikkeld en dat is een vaste raketmotor. En daar kom ik straks op terug, dat maakt het interessant. En daarbovenop zat waarschijnlijk nog een kleine derde trap en daarbovenop zat een kleine satelliet. Noor heet die satelliet. Het is een satelliet ter grootte. Ja, het is een satelliet ter grootte van twee broden, dus hij is niet heel groot. En er zit een camera in. En op de mission patch, dus buiten op de raket, stond heel duidelijk aangegeven dat die camera gericht was op hun twee grote vrienden in de regio, Israël en Saudi-Arabië. Dus het idee is hier natuurlijk achter dat het een spionagesatellietje zou moeten zijn. Alhoewel, met een CubeSat moet je je afvragen wat de resolutie is, want het zal niet meer zijn dan een webcam die naar de aarde terugkijkt. Maar goed. Het zit hem niet in het feit dat ze een satelliet in de baan om de aarde hebben gebracht. Dat ze een webcam in de ruimte hebben gezet. Het zit hem ook niet in het feit dat ze een geüpgraded versie van een Scud-raket hebben gelanceerd. Dat boeit mij eigenlijk allemaal niet. Het gaat mij vooral om die tweede trap. Dat is namelijk een vaste trap. De vaste brandstof die daarin zit. En dat is wel voor het eerst dat ze dat hebben gedaan. En dat... Dat heb ik eerder ook al een keer genoemd. Het feit dat Iran zo druk bezig is met het ontwikkelen van vaste brandstofraketten, dat baart mij zorgen. Want een vaste brandstofraket is een prachtige opstap naar een intercontinentale kernraket.
Ah, vandaar. Dus ze gaan gewoon via de ruimte gaan ze hun kernprogramma uitrollen. Ja.
Ik denk namelijk dat het niet ging om de eerste trap. Ik denk niet dat het ging om de satelliet. Ik denk dat het ging om een test van die tweede trap. En dat het daar uiteindelijk allemaal om ging. En dat daarom ook een legereenheid dit gelanceerd heeft.
Het is dus eigenlijk hetzelfde als in de Koude Oorlog. Hè? In de Koude Oorlog zijn die raketten ook zo snel ontwikkeld. Omdat dus het werd duidelijk wie had de grootste, wie kon het verst. Wie kon dus bij de andere in de hoofdstad een kernbom afleveren.
Ja.
En dat was eigenlijk allemaal impliciet aan die hele space race.
Ja, en Iran heeft de afgelopen periode laten zien dat ze heel veel van die stappen al konden. Ze konden een tweetrapsraket met vloeibare brandstof lanceren. Dat hebben ze laten zien met hun eerdere lanceringen in de ruimte. Ze hebben een eentrapsraket met vaste brandstof kunnen lanceren. Alleen dat magische dingetje, een tweetrapsraket met twee keer een vaste brandstoftrap, dat hebben ze nog niet kunnen bewijzen. En daar zijn ze nu opeens al heel dichtbij gekomen. En ik denk eerlijk gezegd, dat we dat binnen nu en twee jaar ook gaan zien. Dat ze een satelliet in de baan om de aarde gaan brengen. Zogenaamd om te laten zien dat het allemaal voor vreedzame doeleinden is. Maar dan met twee vaste trappen.
Ah ja. Luc, heb jij hier ook nog internationale bezorgdheid over gezien?
Zodra Iran iets meldt over het thema raketten, zijn er natuurlijk mensen die zenuwachtig worden. Dat is duidelijk. Zeker, ik wist deze details inderdaad niet, dat het ook een hele andere organisatie is die erachter zit. Ja, dat baart natuurlijk zorgen. En inderdaad, wat Julie zegt, vaste brandstof, ja, dat is nou precies wat je in je raket wil hebben. Dat kan je lang bewaren zonder daarna om te kijken. En je kan het heel snel lanceren. Dus,
en je kan het makkelijk transporteren, dus je kan gewoon ergens... Ja. Vanaf een truck in de woestijn kan je het lanceren, in plaats van dat je ook nog al die vloeibare brandstof mee moet nemen.
Ja, ja. Geen infrastructuur nodig. En dit riekt behoorlijk naar een wapensysteem.
Ja, ja. En het is een vast blok. Ik heb nog nooit een raket gelanceerd. Dus je hebt vloeibare brandstoffen. En vast, wat voor een stof hebben we het dan?
Ja, vaak heb je het over een zeer, zeer ontvlambaar mengseltje van rubber, aluminium en nog wat andere chemicaliën. Nee. Dat is lekker makkelijk te mengen. Het is allemaal synthetisch. Dat is lekker makkelijk te mengen. Dat is makkelijk op te slaan. Het ontvlamt niet zomaar uit het niets. En het is ook vrij licht. En dat is vaak
het
wat wordt
het is een blok gewoon.
Ja, je moet het eigenlijk zien als een. Het is een cilinder die gevuld is met het goedje wat ik net noemde.
Nou, bizar.
Je zet er een ontsteker bij en vervolgens ontvlamt hij. Nadeel is, je kan hem ook niet meer stoppen. Dus als je hem helemaal aan hebt gestoken, dan moet je gewoon de hele rit uitzitten.
Ja, ja. Het is wel vuurwerk dat er werkt.
waar de Space Shuttle mee omhoog ging, hè? Die Solid Rocket Boosters. Het is dan inderdaad een soort rubber met aluminium perchloraat. Dat wordt erin gegoten. Dat wordt opgestapeld. En inderdaad, je houdt er een lucifer bij en het gaat branden.
Ja, goed. Ja, ik ken de term. Ik hoorde altijd de term natuurlijk. Gewoon solid fuel en solid rocket booster en zo. En wist altijd wel van ja, daar zit dus iets vast in. Maar ik blijf het altijd maar heel fascinerend vinden dat gewoon er een soort vast iets in zo'n raket zit. Ik vind het heel raar.
Ja. Het is, eigenlijk is het een zeer geavanceerde vuurpijl. Daarvoor
ja,
moet je
ja, precies. Ja. Ja, dat is ook natuurlijk gewoon, ja, is ook een vast iets natuurlijk. Ja.
Ik wil Iran ook niet te weinig credit geven. Want ze hebben echt wel wat meer ontwikkeld dan een geavanceerde vuurpijl. Maar het komt er wel op neer.
Ja, precies. Ja, heel goed. Volgens mij kunnen we vandaag afsluiten met een record. Namelijk. Ik zie namelijk in de lange lijst der dingen nog één dingetje staan. Volgens mij kunnen we die nog doen. En dan
breien
we er een eind aan. Ja, dus we hebben een record. Dat is prachtig. Luc, take it away.
Roscosmos heeft in de nacht van 24 op 25 april een vrachtschip gelanceerd naar het International Space Station. Progress MS-14. En het ding koppelde al 3:20 na de lancering aan het ruimtestation vast. En dat is nog nooit zo snel gegaan. Niet zo heel erg lang geleden deden de Soyuz-ruimteschepen en deze Progress, die ook heel erg veel gemeenschappelijk ontwerp delen, er gewoon 2 dagen over om
te
leggen. En dit is dus wel een hele grote vooruitgang.
Heb je enig idee waarom? Wat er nu anders is dan toen?
Dat heeft alles te maken met de controle van het schip vanaf de grond. Je hebt een bepaalde dekking nodig om het schip te volgen. Koerscorrecties te kunnen uitvoeren. Precies te berekenen of hij in de goede baan op weg naar zo'n rendezvous zit. En die dekking is de laatste jaren gewoon steeds toegenomen. Software is verbeterd. Het zal niet heel erg lang duren voordat ook de Soyuz-schepen gewoon binnen een paar uur op de bestemming kunnen aankomen.
Autopilot dus.
Dat sowieso. Ja.
Ja. Nou, dat is het prettige van de Soyuz. Is in tegenstelling tot heel veel Amerikaanse en Japanse voertuigen, is dat ze inderdaad een autopilot hebben en dus eigenlijk volautomatisch aan het ISS kunnen koppelen.
Meestal, dat gaat 9 van de 10 keer goed. Het komt wel eens een keertje voor dat een bemande Soyuz inderdaad afwijkt of niet snel of langzaam genoeg is, zodat de commandant kan ingrijpen. En zelfs deze Progress vrachtschepen kunnen vanuit het station zelf ook nog worden gestuurd. Nou is dat bij het vorige ruimtestation Mir een keertje grandioos fout gegaan.
Oh, ik zie de beelden nog voor me, ja.
Toen is het ding zo ongeveer dwars door de zonnepanelen heen gevlogen. Maar de laatste tijd gaat dat allemaal vlekkeloos, gelukkig.
Ja, goed zo. Nou, dat is toch fijn om te horen. 3:20 is wel echt zo weinig. Je kan dus inderdaad binnenkort, lijkt wel in een dagje even op en neer gewoon.
Nou ja, inderdaad. Daar komt
in principe zou dat kunnen, inderdaad.
Nou, ik ben echt naar boven, ik zie het aan het meten.
Ja, het scheelt voor die astronauten natuurlijk ook al. Want ik heb begrepen dat de Soyuz is een zeer degelijk voertuig. Het doet wat het moet doen. Maar het is niet een voertuig wat uitblinkt in comfort. En 1 of 2 dagen vastzitten in de Soyuz schijnt niet de meest prettige ervaring te zijn voor astronauten.
Precies. En, dus, als je 2 dagen onderweg bent, dan heb je nog wel de gelegenheid om je ruimtepak uit te doen. En letterlijk de benen te strekken, want het bemande deel van de Soyuz bestaat uit die 2 stukken, de terugkeercapsule en een bolvormige leefmodule. Nou, daar kan je inderdaad lekker eventjes rondzweven. Rondhangen. Maar het betekent wel dat je, als je de volgende dag gaat koppelen, dat ruimtepak weer aan moet trekken. En het is dan beter om gewoon die paar uur lekker in je stoel te zitten en snel aan te komen. Punt is inderdaad alleen wel, je zit in die landingscapsule echt helemaal opgevouwen.
Serieus?
André Kuipers die vertelde destijds toen hij ging trainen in Rusland om de systemen van de Soyuz te leren kennen. Toen zag hij een Amerikaanse collega echt diverse malen per dag pijnstillers nemen. En hij vroeg toen van, waarom is dat? En die Amerikaan zei, nou, dat merk je nog wel. Nou, dat heeft hij snel gemerkt. Je zit dus urenlang met opgetrokken knieën. Bijna echt met je knieën onder je kin. En dat is een ontzettend vervelende houding.
Ja, vreselijk.
Gewichtloosheid.
Wie ontwerpt zoiets?
Ja, het ontwerp van de Soyuz stamt uit 1965.
Oh man. Dus,
een wonder dat het ding nog vliegt. Maar,
klaar voor disruptie, zeg ik.
Ja, if it's broken, don't fix it.
Nee, zoiets.
Yeah, sure.
Het heeft al meer dan 50 jaar geduurd. Maar als je nu binnen 4 uur op je bestemming kan zijn... Nou goed, dan overleven we dat misschien
ook. Ja, precies. Dat is een mooi voordeel. Nou, hey, heel goed. Nou, leuk jullie allemaal weer gesproken te hebben. Zo vanuit isolatie.
Ja, het lukt nog steeds, gelukkig.
Ja, fijn dat we nog een uitzending konden maken. Kunnen blijven maken, ook. Ik ben benieuwd wanneer we elkaar weer zien in de studio's. Als het er ooit weer van komt, Jury. Dat is gewoon,
ooit. Ooit. Ik heb nog een soort van hoop dat het ooit goed gaat komen. Ja, nee. Ik zie jullie graag allemaal weer een keer in de studio.
Praten in een microfoon. Dat klinkt zo onhygiënisch opeens. Ik weet niet. Ja, best. Samen in één kleine ruimte.
Plexiglas tussen.
Nou, voorlopig via Zencaster. Hey, vooral even dankjewel aan de luisteraars. En... dankjewel, Jury. Dankjewel, Luc.
Dankjewel, Thijs. Tot de volgende keer weer.
Tot de volgende keer.